eerste gedeelte wat ik met jullie wil lezen komt uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, de versen 47 tot en met 53. Lucas 22 vanaf vers 47 tot en met vers 53. En in deze versen lezen we over de gevangenneming. En vanaf het 47ste vers gaat het als volgt. Terwijl hij, dat is Jezus, nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de 12. Hij ging naar Jezus toe om hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem, Judas, lever je de mensenzoon uit met een kus? Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze, Heer, zullen we er met het zwaard op losslaan? En een van hen sloeg in op de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei, hou daarmee op, zo is het genoeg. Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hoge priesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, zei hij, als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was ik bij u in de tempel. En toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken. Maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis. Ze grepen hem vast en voerden hem weg en brachten hem naar het huis van de hoge priester. Toen de Heer Jezus op aarde kwam als kindje in de kribbe in Bethlehem, had hij een missie om in deze wereld onderweg te zijn. En een van de belangrijkste dingen die hij deed tijdens zijn leven toen hij rondtrok met zijn discipelen, was genezing brengen aan mensen. En wat in deze momenten van gevangenneming opvalt, en wat ik er vanavond uit wil lichten, is dat zelfs op het moment waarin hij in eenzaamheid zijn weg alleen moet gaan naar het kruis en moet sterven, verstoten van mensen en van God zijn Vader, dat zelfs op die momenten hij nog doorgaat met datgene waarvoor hij hier naartoe is gekomen, mensen genezen. De zijnen om hen heen sloegen iemand een oor af en Jezus genas hem. Het is voor ons heel moeilijk voor te stellen hoe de mensen zo verblind geraakt waren door hun eigen mening over wat er gebeurd was en wie Jezus was, dat ze zelfs op dat moment in de duisternis, toen Jezus een genezing deed, niet tot inzicht kwamen wat een bijzondere man hij was. We gaan met elkaar het volgende lied zingen uit de jullie wil gaan lezen. Komt uit Marcus 14 vanaf vers 53. Marcus 14 vanaf vers 53 en ik lees tot en met het 65ste vers. En daar pakken we de draad op waar we net gebleven waren. En Marcus die schrijft, Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hoogpriester om te worden voorgeleid. En alle hoogpriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hoogpriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. De hoogpriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar het lukte hun niet. Want hoewel veel mensen een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring. We hebben hem horen zeggen, ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. De hoge priester stond op en vroeg Jezus, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hoge priester hem, bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtigen zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel. De hoogpriester scheurde zijn kleren en zei, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord, wat is uw oordeel? Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. Toen begonnen sommigen hem te bespuwen. Ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem, profeteer nu maar. En ook de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. Een thema wat mij opviel in het doorlezen van de gedeelten die in de evangeliën staan over deze bijzondere avond, is dat Jezus het allemaal ondergaat, maar dat je af en toe iets naar voren ziet komen waaruit blijkt dat hij niet de regie kwijt was. Dat zie je ook hier. Er waren allerlei getuigenverklaringen. En het was waarschijnlijk een gekrakeel van je welste en het werd allemaal niet duidelijk. En op een gegeven moment, we weten niet precies hoe lang het geduurd heeft, maar op een gegeven moment raakte de hoge priester toch wel een beetje de draad kwijt. Want ze dachten dat ze het voor elkaar hadden. Maar dat hadden ze niet. Zelfs datgene waar ze zo lang op gebroed hadden en zo verschrikkelijk hun best voor hadden gedaan, was het hen niet gelukt om dat zo 1, 2, 3 even sluitend te krijgen. En dan is het Jezus zelf die op de vraag van de hoge priester zegt waar het op staat. En dat is voor hen verdoelde om hem schuldig te verklaren. Het bijzondere alleen is dat ze hem schuldig verklaren in die zin aan datgene waarvan hij zelf ook gezegd had dat hij het is. De Messias. We gaan met elkaar het volgende lied zingen. Over dit. Als je je probeert voor te stellen, zeker in de laatste zinnen van dit gedeelte, is dat Jezus getrakteerd werd, want dat is het woord wat hier gebruikt wordt, en dat heeft de NBV-vertaling redelijk goed proberen te vertalen, op vuistslagen. Hij werd bespuwd en geslagen. En dat is zo'n beetje het hoogtepunt van de vernedering, die nog verder gaat dan dit, maar in ieder geval het begin ervan, het hoogtepunt van de vernedering die Jezus moet ondergaan. En daarom wil ik voorstellen dat we nu met elkaar een paar momenten nemen waarin ieder voor zich in stilte tijd neemt om te bidden, om te danken of gewoon stil te zijn en te overdenken. Wat is er nou precies zoveel jaren hier gebeurd op Goede Vrijdag? En wat is dat van betekenis voor jou? Dan zal ik dat moment van stilte afsluiten met gebed. Het volgende gedeelte wat ik met jullie ga lezen komt uit het Johannesevangelie. En wel hoofdstuk 19, vanaf het eerste vers. We gaan een stukje verder. Dit is het gedeelte wat zich afspeelt bij Pilatus. Johannes 19, vanaf vers 1. Toen liet Pilatus Jezus geeselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar hem toe en zeiden, leve de koning van de Joden. En ze sloegen hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei, ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden. Daarop kwam Jezus naar buiten met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. Maar toen de hoge priesters en de gerechtsdienaars hem zagen, begonnen ze te schreeuwen. Kruisig hem, kruisig hem. Toen zei Pilatus, neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij schuldig is. De Joden zeiden, we hebben een wet die zegt dat hij moet sterven, omdat hij zich de zoon van God heeft genoemd. Toen Pilatus dat hoorde, werd hij erg bang. Hij ging het praetorium weer in en vroeg aan Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf geen antwoord. Waarom zegt u niets tegen mij? Vroeg Pilatus. Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Jezus antwoordde, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgelijverd heeft de meeste schuld. Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten, maar de Joden riepen, als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer. Want iedereen die zichzelf tot koning uitroept, pleegt verzet tegen de keizer. Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel. Op het zogeheten mozaïekterras in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden, hier is hij. Uw koning. Meteen schreeuwden ze, weg met hem, aan het kruis met hem. Pilatus vroeg, moet ik uw koning kruisigen? Maar de hoge priesters antwoordden, we hebben geen andere koning dan de keizer. Toen droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen. Ze voerden Jezus weg. We zingen nu met elkaar uit. We gaan verder. En wel Lucas 23 vanaf vers 33. De gerechtelijke procedure is afgerond. En Jezus wordt gekruisigd. En in Lucas 23 lezen we dan het volgende. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. Terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb je dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? We hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. O hoofd vol bloed en wonden, zingen we met elkaar. Marcus 15, vanaf vers 33. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi. Lema sabachthani, wat in onze taal betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen, hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover.
vragen aan broeder Jaap Smit en broeder Arjen Schultz om naar voren te komen om samen met mij het avondmaal te bedienen. Voordat we dat gaan doen, wil ik jullie eerst een gedeelte terugnemen. Mee terugnemen in de geschiedenis. Want in de avond voordat dit allemaal gebeurde, was de Heer Jezus samen met zijn discipelen. En wat er toen gebeurde, dat staat heel duidelijk symbool voor datgene wat wij hier met elkaar nu mogen doen, het avondmaal vieren. En dat staat in Matthäus 26, vanaf vers 20. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer en de een na de ander vroegen ze hem, ik toch niet, Heer? Hij antwoordde, hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Toen zei Judas, die hem zou uitleveren, ik ben het toch niet, Rabbi? En Jezus antwoordde, jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en hij gaf hen de beker met de woorden, drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten, voor vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld om ons heel bewust te laten stilstaan, keer op keer, bij zijn lijden en sterven. En op Goede Vrijdag, dat is de avond waarop we de geschiedenis die zoveel jaar geleden gebeurd is, aan ons voorbij laten gaan en de gedeelte die ik vanavond met jullie gelezen heb, daarin past het ook dat we met elkaar als gemeente het avondmaal vieren. Dus als je van harte de Heer Jezus kent als jouw Heer en Verlosser, en als je Hem wilt volgen en weet dat datgene wat er op Goede Vrijdag gebeurd is, ook voor jou gedaan is, ben je van harte welkom om met ons het avondmaal te vieren. Om zo ook in de tekenen van brood en in het teken van de beker aan jezelf te laten voorbijgaan en er deel aan te nemen dat de genade van God oneindig groot ook voor jou is. Voordat we overgaan tot het breken van het brood, wil ik aan broeder Jaap Smit vragen om ons voor te gaan in dankzegging voor het brood.
Vader in de hemel, dank u wel dat we aan uw tafel mogen zitten. Dat we mochten horen zojuist van wat er gebeurd is. Dat we het mogen proeven. Ik wil ook vragen dat u ook geeft dat we het mogen voelen en ervaren wat het geweest is, wat u voor ons heeft gedaan. Heer, dank u wel dat in uw lijden en sterven, Heer, dat onze verlossing is geworden. Heer, dat uw striemen ons genezing hebben aangebracht. Ik wil u vragen, Heer, dat u, als we van het brood eten, Heer, dat u ons daar weer bewust van maken. Heer, wilt u ons bemoedigen. En zegen in Jezus' naam. Amen.
Amen. Hij brood nam de dankzegging uitsprak, het brak en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam voor u. Ja, Heer Jezus, wij doen dit tot uw gedachtenis, totdat u komt. Amen. En nadat de maaltijd was afgelopen, nam de Heer Jezus een beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls jullie daaruit drinken tot mijn gedachten. De Ajax Gods vraag ons voor te gaan. Dankzegging voor de beker. Mm.
Heer, als we denken aan wat u voor ons deed, dan kunnen we u alleen maar danken, Heer. Heer, ik wil u bidden om een zegen over te breken. Heer, en als we denken aan dat de helft van de Nederlanders niet weet wat Pasen inhoudt, Heer, dan zijn we dankbaar dat u ons geleerd heeft dat we door het eten van het brood, het lichaam, het drinken uit de beker, de dood verkondigen, maar dat het daar niet bij gebleven is, maar dat u ons bent opgestaan. Heer, ik wil u danken dat u ons dit geleerd heeft. Heer, ik wil u bidden dat we uw liefde mogen proeven en ervan uit mogen delen.
Jezus stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel. Ik kan me heel goed voorstellen dat de discipelen en alle mensen die hem lief en dierbaar waren, die het die avond meemaakten, dat hij bij zichzelf dacht dat het doek is gevallen. Het is over en het is uit. En wij zijn gewend om op Goede Vrijdag heel nadrukkelijk alleen maar stil te staan bij zijn lijden en sterven. Maar dat zou net niet helemaal in overeenstemming zijn met datgene wat wij nu mogen weten. Ja, hij is gestorven voor onze zonde, voor jouw schuld. Om ervoor te zorgen dat jij niet in eenzaamheid je weg hier in het leven hoeft te gaan. Maar mag weten dat hij er altijd is voor jou. En dat komt omdat we weten dat na vanavond er zondagmorgen komt waarop hij is opgestaan. En daar mogen we dankbaar voor zijn. We gaan met elkaar zingen. Een lied uit de bundel Opwekking.